Goed, we hebben dus eigenlijk die eerste lijn met elkaar behandeld. Nogmaals, er valt veel meer over te zeggen. Maar we hebben even stilgestaan bij de grote lijnen, hè, bij het verleden van Israël. En dan gaat Paulus verder in Romeinen 10. En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, broeders, en ik voeg er even aan toe, zusters, want anders heb ik een probleem straks. De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht, omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen, want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Ja, dus eigenlijk worden we hier opnieuw weer bepaald bij dat hart van Paulus. Dat hart van Paulus wat vooral uitgaat naar zijn volk dat ze de Heer Jezus Christus leren kennen. En ik zou vanmiddag zelfs willen zeggen, weet je, je kunt heel veel over Israël leren, de geschiedenis, over de staat Israël, over hoe het allemaal precies in de eindtijd straks gaat. Maar het allerbelangrijkste is dit hartzeer van Paulus, dat Joodse mensen uitkomen bij hun Messias, de Heer Jezus Christus. Al zou je van vanmiddag alles vergeten, bewijzen van, maar je zou dit meenemen, het gebed van Paulus, wat gericht is, ja, voor het Joods volk op hun zaligheid, dat ze de Heer Jezus leren kennen, dan heb je het belangrijkste te pakken. Want, ja, als je kijkt naar het Joodse volk, religieuze Joden, en Paulus zegt, ze hebben een grote ijver voor God, maar niet met het juiste inzicht. En Paulus, hij wist, als voormalig fariseer, maar al te goed wat het is om een ijver voor God te hebben, maar niet met het juiste inzicht. En als je soms ook die beelden ziet bij de klaagmuur waar Joodse mensen aan het bidden zijn, dan zie je dat verlangen dat ze het zo goed willen doen. En Paulus zegt, maar het is niet met het juiste inzicht. Men probeert een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. En als je vandaag de dag kijkt naar het orthodox Jodendom, dan gaat het vooral om orthopraxie. En orthopraxie, dat wil zeggen, het is vooral een doe-religie. Als ik maar de juiste handelingen als Jood verricht, ja, dan komt het wel goed. En dat is een groot verschil tussen het christelijk geloof en het Jodendom. Jodendom is heel erg gericht op het doen. En ze hebben zelfs een heel handboek, de Shulchan Aruch, waar je als Jood kunt lezen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat alle handelingen die je moet verrichten. En dat begint 's ochtends met het juiste been uit bed stappen en dat gaat heel de dag door. En bij ons gaat het vaak meer om orthodoxie, namelijk om de leer. Hè? De leer waarin alles wijst op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En Paulus, hij laat zien dat heel veel Joodse mensen onbekend zijn met de gerechtigheid die God tot stand heeft gebracht door zijn Zoon, de Heer Jezus. Want, zegt hij dan, het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Nou, als we weer teruggaan naar dat schema waar we het net met elkaar over hebben gehad, dan zie je nogmaals in die eerste lijn, he, dat God een lijn verkiest via Abraham, Isaac en Jacob, waaruit het volk Israël voortkomt. En we zien ook dat de Heer Jezus als Messias uit dat volk is voortgekomen. En dat de Heer Jezus in de eerste plaats kwam, zo zagen we net ook, ja, voor de verloren schapen van het huis van Israël. Alleen wat gebeurde? De Israël als volk verwierp haar Messias. En Paulus laat hier zien dat het einddoel van de wet Christus is. Christus waardoor het volk tot geloof moet komen en weer rechtvaardig voor God kan komen te staan. Alleen nogmaals, Israël als volk verwierp de Heer Jezus. En je kunt meelezen op die tekst onderaan het scherm. Dan zegt de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven tegen zijn eigen Joodse volksgenoten, Jeruzalem, Jeruzalem, U die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op een wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Wat de Heere hier eigenlijk zegt, van je hebt de profeten gedood, die de Heere naar jullie hebben toegestuurd, de profeten die er voortdurend die oproep van bekering deden. Ik heb jullie als volk willen herstellen, ik heb jullie willen verzamelen. Maar jullie hebben niet gewild. Waarom niet? Omdat jullie als volk geen gehoor gaven aan die oproep van bekering. En dan zegt de Heer Jezus, zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ook het volk was in die tijd niet tot bekering gekomen. En dan zegt de Heer Jezus, ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En dit is heel belangrijk om mee te nemen, want als we het hebben over de eindtijd, dan zal het zich allemaal centreren rondom Israël. Maar het allerbelangrijkste wat er straks in de eindtijd zal gebeuren, is dat Israël als volk op haar knieën zal gaan en deze woorden zal uitspreken. De Heer Jezus, hij zal niet eerder terugkeren voordat Israël als volk deze woorden uitspreekt. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Je kunt over de eindtijd heel veel dingen leren. Dat is belangrijk, dat is mooi, dat is goed. Maar het allerbelangrijkste is dat Israël als volk in de eindtijd tot bekering zal komen. Nou, de Joodse discipelen, de apostelen, die hadden dit zo'n beetje als laatste meegekregen voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. En we zien dan ook dat eigenlijk na de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat de discipelen eigenlijk weer opnieuw gericht onder hun eigen Joodse volksgenoten gaan prediken. Want ze hopen dat Israël als volk tot bekering zal gekomen. Zodat deze woorden werkelijkheid zullen worden, dat de Heere zal terugkeren naar deze aarde. En dat zien we ook in bijvoorbeeld Handelingen 3, waar dan Petrus en Johannes bij de tempel zijn en waar dan heel gerichte Israëlitische mannen worden aangesproken. En dan zeggen Johannes, of Petrus, die zegt dan het volgende. Hij zegt, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dus wat je ziet is dat het volk eigenlijk gericht, of de discipelen gericht, eigenlijk weer die oproep van bekering deden onder het volk. Waarom? Nou, als Israël tot bekering zou komen, dan zou vers 20 de Heer Jezus Christus gezonden worden. Hij was net opgenomen, hemelvaart. Hij zou weer terugkeren. En dan staat er, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten. Nou, als je Jesaja leest, Jeremia, al die profeten, Ezechiël, die spreken over het herstel van Israël. Wat straks nog zal gaan plaatsvinden na de wederkomst van de Heer Jezus. Maar dan gebeurt er iets belangrijks. Want nogmaals, Israël als volk komt niet tot bekering. En wat zien we? We zien in de loop van Handelingen dat God een deur opent naar de heidenen. Naar niet-Joden. Denk in dit verband aan Handelingen 10, maar Petrus dan, ken je nog die geschiedenis, dat Petrus tot 3 keer toe dat visioen krijgt van die reine en die onreine dieren die hij moet slachten en eten. En door dit visioen worden zijn ogen geopend dat hij naar de heidenen moet gaan. Want wie staan daar? Daar staan mensen afgezonderd of uitgezonden van Cornelius. En die kloppen bij hem aan de deur en die zeggen, je moet met ons mee, want jij hebt woorden van leven voor ons. En dan gaat Petrus, die gaat dan mee, en die gaat dan het evangelie prediken In het huis van Cornelius. En het huis van Cornelius waren geen Joden, maar waren heidenen. En dan moet je opletten, dan staat er in Handelingen 10 vers 28 en hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan, maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. En dan predikt hij daar het evangelie. Wat gebeurt er? Dat huis, dat heidense huis van Cornelius, dat komt tot geloof. En dan lezen we in het volgende hoofdstuk dat Petrus zich dan moet verantwoorden voor de broeders van Jeruzalem. Want die zeggen, die Petrus is helemaal gek geworden, die is naar de heidenen gegaan. Terwijl ons doel is dat Joodse mensen tot geloof moeten komen. En dan gaat Petrus, die gaat dan in Handelingen 11 dat hele verhaal vertellen, hoe God dat visioen heeft laten zien en hoe hij een deur heeft geopend naar de heidenen en hoe heidenen tot geloof komen en gaan delen in de belofte die God aan Israël heeft gegeven. En dan is de conclusie in Handelingen 11 vers 18, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven tot het die tot het leven leidt. Dus wat we zien, onder het oude verbond is Israël wordt gekozen. Ze krijgen allerlei voorrechten ten opzichte van al die volken daaromheen. Maar Israël die blijft niet trouw aan de Here. Ze verwerpt uiteindelijk de Messias. En we zien vervolgens dat God een deur opent naar de heidenen, naar niet-Joden die tot geloof komen. En dat is wat Paulus in feite ook zegt in Romeinen 10, waar hij zegt in de versen 11 en 12, want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heer van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. En dan kom ik weer even terug op dat schemaatje, waar we dus zien dat die eerste lijn eindigt met het einddoel van de wet, Christus. Het volk nogmaals die haar Messias verwerpt. En God die eigenlijk doorgaat met zijn helsplan, dus die treinspoor die loopt verder, namelijk naar Jood en Heiden. Er is geen onderscheid meer tussen het Joodse volk, zoals dat wel was onder het oude verbond. Nee, Jood en Heiden, ja, die worden één in de Heer Jezus Christus. Nou, en die heidenen, de niet-Joden, daarvan zegt Paulus ook nog iets heel belangrijks in Romeinen 10. Want hij zegt dan het volgende in Romeinen 10 vers 19, let op wat daar staat. Die heidenen wil hij gebruiken voor een speciaal doel richting het Joodse volk. Dan zegt hij in vers 18 van Romeinen 10, maar ik zeg, hebben zij, dat is Israël, het dan niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid, oftewel het geluid van de apostelen, is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde van de wereld. Maar zegt hij dan, maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken, dus ik zal u Israël jaloers maken door wat geen volk is, door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. Dus God wil Joden, heidenen, wil hij gebruiken om Israël tot jaloersheid te verwekken, om Israël jaloers te maken. En dat is een citaat wat Paulus aanhaalt uit Deuteronomium 32 vers 21. En ik lees dat ook even erbij en dan zal ik het uitleggen wat Paulus hier in feite zegt. Hij zegt dan het volgende, zij hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toren verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen, Israël, daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toren verwekken. Dus wat hier eigenlijk staat, en ik ga het nu in Jippe-Janneke taal zeggen, is wat de Heer hier eigenlijk zegt, ik ben jullie heren, jullie zijn vreemde goden achterna gegaan, terwijl ik een verbondsrelatie met jullie had, ik was jullie getrouwd, Maar jullie zijn vreemde goden achterna gegaan. Eigenlijk, jullie zijn volken achterna gegaan die eigenlijk niet mijn volk zijn. Heidenen. En die kies ik nu uit om jullie vervolgens jaloers te maken. En dat is wat hier in Handelingen 10 eigenlijk gebeurt. God die opent een deur naar de heidenen. Hij gaat onder heidenen, onder niet-Joden werken. Waarom? Hij wil Israël jaloers maken. Dat Israël gaat denken, ja maar wat gebeurt daar onder de heidenen? De een na de ander die komt tot geloof. Ze ontvangen zelfs de Heilige Geest, Gods Geest, die eigenlijk in feite aan ons als volk is beloofd. Want als je Joël leest en Zacharia bestudeert, dan waren dat de beloften die God eigenlijk aan Israël gaf. En daar beginnen ineens niet-Joden in te delen. En God wil onder de heidenen gaan werken om Israël jaloers te maken, in de hoop dat Israël tot bekering gaat komen. En gaat denken, ja maar wat gebeurt daar nou onder de heidenen? Waarom is God zo actief onder hen bezig? En gebeurt dat niet bij ons als volk? En dat is eigenlijk wat je in Handelingen ziet gebeuren. Kijk mee even op het scherm. God gebruikt heidenen om Israël tot jaloersheid te verwekken. Jaloers te maken in de hoop dat Israël tot bekering zou gaan komen. En dat is eigenlijk wat God ook in onze dagen nog steeds doet. Als je getuigenissen leest van Joodse mensen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, dan kun je zien dat 8 van de 10 getuigenissen gaat over Joodse mensen, dat ze zien van, hé, maar die heiden die heeft iets wat ik niet heb. Hij heeft een persoonlijke relatie met God, dat ken ik niet. Het maakt ze jaloers. Ja, maar hoe zit dat dan? En ik wil dat toch even illustreren ook met het videootje.
There are not that many Messianic Jewish believers in the world, and we need the help of Gentile people, because at the end of the day, God does not look at your DNA, or where you're born, or if you've got blonde hair and blue eyes, or if you speak Hebrew or different language, all of those things, Greek or Jew, it doesn't matter to God. And people, we look at your life, and if they see Jesus in you, they will be attracted to it. And it doesn't matter if you're a Jew or a Gentile. And as Jews, including my own story, I was attracted to Gentiles who I could see Jesus in their life. So I do not think it's a good idea to leave the sharing of the gospel only to Messianic Jews. First of all, it doesn't make any theological sense, but also it's not going to work.
I think a question like that is like a question that says, I don't want to share the gospel with the Jewish people. Because first of all, as I mentioned before, a lot of us needs to hear the gospel. All of us needs to hear the gospel. So I live in Israel, I'm a Messianic Jew, and I have the right to speak to my Jewish brothers and sisters. And you live outside of Israel. You have a brother that is not a believer probably, or a sister that is not a believer, and she needs to hear the gospel as well. But at the same time, your neighbor that is Jewish also needs to hear the gospel. So it doesn't matter if I'm a believer and I'm Jewish that I can share the gospel with the Jewish person. I think it's something that we all need to do. And we all need to bring the gospel to our friends and, of course, to our family.
God wil ons gebruiken, nog iedere dag, om ook het Joodse volk tot jaloersheid te verwekken. Wat ik net schetste, in Australië met die backpackers, die bij christenen op bezoek komen, die gewoon eenvoudig hun huis opstellen. God werkt daar heel krachtig doorheen. Wees je daarvan bewust. En dat is wat Paulus eigenlijk ook laat zien in Romeinen 10, hè, waar hij zegt, en dat wil ik echt onderstrepen in de versen 14 en 15, hoe zullen zij, dat is Israël, dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Hoe kan Israël zijn naam gaan aanroepen? Hoe kunnen Joodse mensen tot geloof komen als er niet onder hen gewerkt wordt? En natuurlijk moeten we nadenken, hoe gaan we in gesprek? We moeten rekening houden met kerkgeschiedenis, waarin ook heel veel is misgegaan richting het Joodse volk. Maar er liggen vandaag de dag geweldige kansen om het Joodse volk op een goede en respectvolle manier te wijzen op hun Messias, de Heer Jezus Christus. En in de afgelopen 15 jaar dat ik werk voor Israël en de Bijbel, heb ik al vele duizenden Bijbels mogen verspreiden op een goede en respectvolle manier. En het is zo belangrijk, ook als christenen, dat we daarvoor blijven bidden. Nou, als je Romeinen 10 leest, dan eindigt dat eigenlijk een beetje in de mineur. Want dat eindigt dan met die woorden van met het oog op Israël zegt hij, de Heer echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Het volk is ongehoorzaam. Israël als volk is ook in onze dagen nog niet tot bekering gekomen. En je kunt denken van God is helemaal klaar met zijn volk Israël. Hij heeft zijn volk verstoten. Er is geen toekomst meer voor Israël. Nou, dan is het belangrijk om door te lezen in Romeinen 11. Want daar zegt Paulus iets heel belangrijks. En dan komen we bij die derde lijn, namelijk, er is voor Israël als volk nog een geweldige, hoopvolle toekomst. En dat begint met die woorden in Romeinen 11, waar hij zegt, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël, zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven en ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Nou, wat Paulus hier eigenlijk laat zien is dat er onder het Joodse volk altijd een gelovig overblijfsel is. In de tijd van Elia waren er 7000 die uiteindelijk niet hun knie bogen en die de Heere trouw bleven. En Paulus laat zien, ook in onze tijd is er een gelovig overblijfsel onder het Joodse volk, die de Heere trouw blijven. En hij ziet zichzelf als het gelovig overblijfsel. Vers 5, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing. En wie is dan dat gelovig overblijfsel in onze dagen? Nou, Paulus, hij haalt zichzelf als het grote bewijs aan. Hij kwam, zo lezen we, uit het nageslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin. Maar hij ziet zichzelf als het gelovig overblijfsel niet per se omdat vanwege zijn Joodse identiteit, maar omdat hij een Joodse gelovige in die Jezus Christus is. En God heeft ook in onze dagen een overblijfsel onder zijn volk Israël. En dat zijn de Messiaanse Joden. Die net als Paulus tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En zij zijn, kijk op het scherm, het levende bewijs dat de verharding over Israël slechts ten dele is. En ook in onze tijd kun je zeggen, over Israël als volk ligt er een bedekking. Maar dat is over Israël als volk. Er zijn heel veel individuen uit het volk die geloven dat de Heer Jezus de beloofde Messias is. En over hen ligt er geen bedekking. Nee, sterker nog, die bedekking wordt weggenomen in Christus. En het tweede is dat zij ook het levende bewijs zijn dat God zijn volk niet heeft verstoten. Nee, hij zal dat plan met Israël afmaken. God gaat verder met degene die willen wandelen in de geloofsvoetsporen van hun vader Abraham. Het gelovig overblijfsel van Israël. Dus je moet, als je het vandaag hebt over Israël als volk, dan zeggen sommige mensen, ja, weet je, het heeft helemaal geen zin om het evangelie met Joodse mensen te delen. Want ja, hè, je leest hier in Romeinen 11, vers 8, dat God hun een geest van diepe slaap heeft gegeven. En ja, op een andere plek lees je dat er een bedekking ligt op het Joodse volk. Ja, op Israël als volk. Maar er is een overblijfsel. En dat zijn in onze dagen wereldwijd naar schatting 350 tot 500.000 Messiaanse Joden. Joodse mensen die geloven dat Jezus de Messias is, waarvan er zo'n 20.000 wonen in Israël. Ik heb nog 10 minuten. En ik zei al, het is een enorme uitdaging. Ik heb heel wat dingen ook moeten overslaan. Ik zag een vraag of niet? Ja, absoluut. Ja. Ja, daarom zeg ik, er zijn zeg maar wereldwijd naar schatting 350 tot 500.000 Joden. 350.000 tot 500.000, dat is wereldwijd geschat. En er wonen zo'n 20.000 Messiaanse Joden in Israël. Maar dat gaat dus over Messiaanse gelovigen. Dat zeg ik, ja. Dus zeg maar wereldwijd zitten allemaal Messiaanse Joden. Naar schatting zijn dat er 350.000 tot 500.000. En in Israël, ja, daar woont ook een kleine groep, ja. Ja. Maar die cijfers liggen heel lastig, omdat heel veel Joodse mensen getrouwd zijn met, ja, gelovigen uit de heidenen en noem maar op. Dus het is best lastig om die schatting, om dat helemaal duidelijk te krijgen. Ik heb nog 10 minuten. En waar ik tot slot nog heel even met jullie naar wil kijken, ik hoop dat jullie daar nog een beetje de energie voor hebben, dat is dat beeld wat Paulus gebruikt over die wilde en die tamme olijfboom. Ik hoor heel vaak de gedachte van, we zijn geënt op Israël. Ken je die uitspraak of niet? We zijn geënt op Israël. Maar we gaan nu eens kijken wat Paulus eigenlijk werkelijk zegt. Pak even je Bijbel erbij en laten we die versen nog even lezen. Dan ga ik dat beeldend maken via een PowerPoint over dat enten en zo. Romeinen 11. En als de eerstelingen vanaf vers 16, Romeinen 11 vanaf vers 16. En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. En als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel van de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt, dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen ogendunk van uzelf, maar vrees, want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over uw goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in ongeloof blijven, geënt worden, want God is bij machte hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. Nou, het eerste wat je hier ziet, is dat Paulus spreekt over de eerstelingen en het deeg. En de wortel en de takken. Dat zijn eigenlijk twee blokjes. Dus je hebt de eerstelingen waaruit het deeg voortkomt. en je hebt de wortel met daarin de takken. En Paulus die verwijst hier naar het feest van de eerstelingen. Hij verwijst hier naar nummerie 15. En dat is misschien ook nog goed om even te lezen. Je kunt meelezen op het scherm. Daar zegt de Heer: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, als u gekomen bent in het land waarin ik u breng, en het gebeurt dat u het brood van het land eet, dan moet u de Heer een hefoffer brengen. U moet van de eerstelingen van uw deeg een koek als hefoffer brengen, zoals een hefoffer van de dorsvloer, zo moet u dat brengen. Moet van de eerstelingen van uw deeg de Heer een hefoffer geven, al uw generaties door. Dus Paulus, die verwijst hier naar nummerie 15, waar het volk haar eerstelingen, oftewel de eerste opbrengst van hun land, die moesten ze brengen voor de Heer. En ja, ze moesten daar een hefoffer van maken. En Paulus die gebruikt dit beeld voor het volk Israël. En hij past dat toe. En dan is natuurlijk de vraag van ja, wie zijn nou de eerstelingen van het volk Israël? Nou, als je heel eenvoudig eigenlijk de lijn voortzet die Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 laat zien, dan zijn die eerstelingen eigenlijk ja, de eerste die uit het volk voortkomen, namelijk Abraham, Isaac en Jacob. En het deeg wat eruit voortkomt, dat is in feite het volk Israël. Nou, en dan komt hij met dat beeld van de wortel en de takken, waar hij dan spreekt. En heel vaak wordt gezegd dat die wortel Christus is. En dat is vaak dan op basis van Openbaring 22 vers 16, waar je dat ook leest over de wortel. Maar ik geloof met enige voorzichtigheid in de context van Romeinen 9 tot en met 11, dat de wortel eigenlijk de stamvader is van Israël, namelijk Abraham. En Abraham en Christus, die liggen natuurlijk ook heel sterk in elkaars verlengde. Dus ik zou zeggen, laat ze naast elkaar staan. En dan heb je de takken. De takken die staan voor het volk Israël. En we zien dat een deel van die takken worden weggebroken in ongeloof. En dat is eigenlijk ook wat je ziet. Een deel van het volk komt niet tot geloof. Die worden als het ware weggebroken. En dan heb je nog takken die blijven staan, namelijk het gelovig Israël. En dan zegt Paulus iets heel belangrijks. Dan gaat hij verder. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, dus die takken van Israël die in ongeloof zijn afgebroken, en u als wilde olijfboom bent en in hun plaats geënt bent en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Ik laat het even beeldend zien. Let op wat hier gebeurt. Je hebt takken voor het ongelovige Israël. Die worden weggebroken. En je hebt takken vanuit de wilde olijfboom. Die worden ook afgebroken en die worden, let op, ik vind het zo mooi hè, geënt op de tamme olijfboom. Zie je, dus dat is het beeld. Kunnen jullie me nog volgen of niet? Ja? Fijn. En die krijgen deel aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Van de tamme olijfboom. Nou, kom ik nog een keer terug op Handelingen 10. Want wat gebeurde er ook weer in Handelingen 10? Heidenen komen tot geloof. Zij worden weggebroken vanuit de wilde olijfboom. En zij worden geënt op de tamme olijfboom. En let op wat er dan staat. Als dat gebeurt, de Handelingen 10. Dus Petrus die gaat naar de heidenen, naar de niet-joden. Hij deelt daar het evangelie. En dan staat er het volgende. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, dus de Joden die met Petrus waren meegegaan, die waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. vraag. Waarom waren ze nou buiten zichzelf? Want ja, ik bedoel, in Handelingen 2 was Gods geest toch al uitgestort. Ik bedoel, zo boeiend was dat toch eigenlijk allemaal niet meer. Dat was toch al geschiedenis, of niet? De uitstorting van Gods geest, Handelingen 2. Ja, let op wat hier staat. De gave van de Heilige Geest werd ook op de heidenen uitgestort. Zie je dat? En dan ga ik weer even terug naar die boom. Want wat hier gebeurt, is heel bijzonder. Heidenen, en let op wat ik nu ga zeggen, die beginnen te delen in de belofte die God aan Israël had gegeven. En dat was iets nieuws. Jij en ik mogen delen in heel veel beloften die God eigenlijk in de eerste plaats aan Israël als volk had gegeven. Gelovige heidenen vanuit de wilde olijfboom, die worden afgebroken en die worden geplaatst op de tamme olijfboom. En let op, ze krijgen deel aan de wortel, Abraham, en de vettigheid, de beloften die daaruit zijn voortgekomen. Snap je het beeld? Worden heidenen geënt op Israël? Nee, ze worden toch niet geënt op de takken? Nee, ze worden geënt op de boom. Zie je dat? Dus we zijn niet geënt op Israël. Nee, we zijn geënt op de tamme olijfboom. En waar het hier bij Paulus om gaat, is dat we deel krijgen aan de belofte die God in de eerste plaats aan Abraham, Isaac en Jacob had gegeven. Is het tot zover duidelijk? Dan gaan we afronden. Ik zie Leander al kijken. We gaan afronden. Nee? Oh, gelukkig. Want hoe zit het nou met die takken die nu nog verhard zijn? En dat is ook belangrijk om te zien. Die natuurlijke takken, die takken die eigenlijk nu nog verhard zijn. Let op wat er dan staat in vers 24. Want als u, heidenen, afgehouden bent van de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op die tamme olijfboom geënt bent, komma, hoeveel te meer zullen zij, die de natuurlijke takken zijn, Israël, geënt worden op hun eigen olijfboom. Met andere woorden, ook Israël zal in de toekomst weer opnieuw deel krijgen aan hun eigen belofte. En als je je verder, dat gaan we nu niet doen, maar verdiept in de bekering van Israël, als Israël in de toekomst als volk tot bekering komt, is de eerste belofte die op hen wordt uitgestort Gods geest. Zie je dat? Dus Israël zal weer opnieuw deel krijgen aan hun eigen belofte. En Paulus, die zegt dit tot twee keer toe in Romeinen, of tot drie keer toe in Romeinen 11. Let op wat er hier staat. Als dan hun, dat is Israëls val, rijkdom voor de wereld betekent, en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En dat is wat we met elkaar hebben gezien. Die eerste lijn die eindigde met eigenlijk de val van Israël. Ze hebben de Messias verworpen. Maar door hun val ging het heil naar de heidenen. Wij konden daarin delen. Dus het was tot zegen voor de wereld, voor de heidenen. Maar dan gaat het niet verder. Hoeveel te meer hun volheid. Met andere woorden, ook voor Israël liggen nog beloften weggelegd. Zij zullen tot hun volheid komen. Nou, hetzelfde zegt hij ook in vers 15. Want als dan hun verwerping, Israëls verwerping, verzoening voor de wereld betekent. Dus doordat Israël haar Messias verworp, ging het heil naar de heidenen. Wij kunnen nu daarin delen, het was zegen voor de wereld. Komma, wat betekent dan hun aanneming, Israëls aanneming, anders dan leven uit de dood? Met andere woorden, ja, Israël zal vanuit de dood nog in het leven komen. En dat begint op het moment dat Israël als volk tot bekering komt. En je zou kunnen zeggen, dat is nu al voor het individu. Want Paulus leert hè, van, ja, als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan ga je ook vanuit de dood in het leven. Nou, dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor een Jood. En dat is wat Paulus eigenlijk hier ook laat zien. Er is een gedeeltelijke verharding, hè, maar er zal een moment komen hè, dat Israël zalig zal worden. En dat de verlosser uit Sion zal komen en hij zal alle goddeloosheden van Jacob afwenden. En dat zal gebeuren op het moment dat Israël als volk in de eindtijd tot bekering komt. En dat is wat eigenlijk dat schema zo prachtig laat zien. En daarmee ga ik afsluiten. De geschiedenis van Israël. Lijn 1. Israël valt. Ze neemt haar Messias niet aan. Het heil gaat naar de heidenen. Jood en heiden zijn één in Christus. Maar er gaat een moment komen dat Israël als volk tot bekering komt. Dus God werkt nu door Jood en heiden. En Israël als volk ligt eigenlijk, staat nu op een zijspoor tijdelijk. Maar Paulus laat prachtig zien dat uiteindelijk er een aanneming is voor Israël. Israël zal als volk hersteld worden. En ja, als de Heer Jezus Christus zal terugkeren, dan zal dat ook zijn tot zegen voor heel de wereld. Hosea die zegt het zo. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is de Heer Jezus teruggekeerd naar zijn woonplaats? Met hemelvaart. En hij zit daar aan de rechterhand van God. Dan gaat hij verder. Totdat zij, Israël, zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Wat is het kenmerk van deze tijd? Het wereldwijd antisemitisme. Israël komt steeds meer in benauwdheid. Maar vanuit die benauwdheid zal Israël als volk zijn naam gaan aanroepen. Dan gaat hij verder. Kom, laten wij terugkeren in die benauwdheid. Laten wij terugkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dat is eigenlijk wat Paulus ook zegt. Hun aanneming leven anders dan leven uit de doden. Israël zal vanuit de dood in het leven komen. En dan zullen wij kennen. Wij zullen er najagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dagenraad. En dan zeg ik amen. Ik hoop dat ik jullie vanmiddag een beetje heb kunnen meenemen in die prachtige lijn die ligt opgesloten in Romeinen 9 tot en met 11. Nou, mocht je meer willen weten over het Bijbelverspreidingswerk wat gebeurt onder het Joodse volk, dan zou ik zeggen neem ons maandblad mee. We hebben zelfs een speciaal themanummer over de Garedim, de ultra-orthodoxe Joden. En ik heb hier ook nog 2 boeken meegenomen. En dit is een gezinsbijbel. En het mooie van deze gezinsbijbel is dat vaak in heel veel kinderbijbels zie je dat allemaal afzonderlijke verhalen zijn. En deze gezinsbijbel laat eigenlijk prachtig de parallellen zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En de lijn die God heeft neergezet. En deze is 29,95. En dit boekje dat is 10 Joden, 1 Messias. En dit zijn getuigenissen van 10 Joodse mensen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. En het leuke van dit boekje is dat achter ieder getuigenis achtergrondinformatie staat. Zodat je meer weet te komen of leert over het Joodse volk en de geestelijke nood die er vandaag de dag onder hen is. En dit boekje is 14,95. Ik geef het woord weer aan jou.